Hallo, hallo dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en in deze podcastseries helpen wij jou natuurlijk wegwijs te maken in ons huidige financiële systeem en hoe dan daar beter van te worden middels allerlei verschillende financiële instrumenten. En in deze podcast word ik vaak vergezeld door gasten vanuit verschillende hoeken en gaten. Nou, ik heb daarin wat verrassingen staan voor de komende paar weken, waarin er een hoop leuke gasten gaan aanschuiven. Dus ik zou zeggen, hou het goed in de gaten. Vandaag, however, ga ik het alleen opnemen. Enerzijds heeft het lang genoeg geduurd voordat jullie weer wat van mij horen. En dat heeft met drie redenen te maken. En dat heeft ermee te maken dat ik heel stevig ziek ben geweest. Stevig de griep heb gehad die ik sinds jaren niet meer heb gehad. Ik zou zeggen dat ik zeker 12, 13 dagen volledig uit de roulatie was. Dus dat heeft wat vertraging opgeroepen. Anderzijds is er natuurlijk een hoop aan de hand in de economie en in de fiat-prijsactie van bepaalde instrumenten, waaronder natuurlijk Bitcoin. Dus dat betekent dat toen ik beter was, dat ik weer van allerlei zaken en allerlei handen te doen had vanwege het bedrijf Bitcoin Economics Unseen, Be Unseen, waarin wij iedereen nog dieper dan in deze podcast mee op reis nemen om wegwijs te worden binnen dat financiële systeem en hoe daar dan van die kennis en die educatie significant te profiteren. Dus dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Dus dan ben je ziek geweest, heb je het druk en ook nog een derde reden. Jawel, want ik ben keihard aan het trainen voor mijn nieuwe hobby. En dat vergt meer tijd, energie en mentale ruimte dan ik in eerste instantie wilde toegeven. Namelijk Hyrox. En daar is al een hoop over gezegd en geschreven. En de meningen zijn ook lekker verdeeld. Maar aankomende zaterdag mag ik in Rotterdam dan de singles doen. En omdat dat dan weer een stuk pittiger is dan de dubbels, wilde ik daar wel goed getraind voor worden. En dan kan ik eindelijk daarin ook mijn vuurdoop ervaren. En uiteraard kan ik jullie ook op de hoogte houden. Want ik denk dat het stukje gezondheid, het stukje fitheid, ook alles te maken heeft met waar we het vandaag weer over gaan hebben. Dus daar kom ik allemaal op terug. Nou, nu om gelijk maar de diepte in te duiken met betrekking tot de podcast van vandaag. Ja, sommige mensen zijn met name auditatief ingesteld, maar sommige mensen zijn wat meer visueel ingesteld. Andere mensen wat meer gevoelsmatig. En we proberen in zo'n podcast eigenlijk alle drie de zaken te bereiken. Dus voor de mensen die kijken, heb ik ook wel weer wat sheets bij elkaar verzameld. Maar die sheets zijn absoluut niet nodig om het verhaal goed en wel te volgen. Dus zeker als je net zoals ik ben, dus vooral auditatief en dus gewoon lekker zin hebt om te luisteren, dan ben je helemaal fijn met deze macro-update voor auditatief. Dus, want waar gaan we het vandaag over hebben? Sowieso, wat ik zei, al een langere tijd niks meer van me laten horen. De laatste podcast is volgens mij 1,5 of 2 weken geleden geüpload. En ik denk dat het tijd is voordat onze gasten weer gaan aanschuiven om even vanuit mij een macro-update te geven. En ik denk ook dat we wat dieper moeten gaan, want laten we heel eerlijk zijn, op YouTube en op podcastkanalen kun je overal je geluk niet op als het gaat om updates met betrekking tot prijsactie van verschillende financiële instrumenten. Dus dat is er eigenlijk allemaal al. En ofschoon ik daar zeker de eerste paar minuten toch even bij ga stilstaan, en daarom noem ik het ook nog steeds een macro-update, wil ik het vooral gaan hebben over het effect van het fiat-systeem. Want misschien kennen jullie hem wel, Bram Kanstein van Bitcoin for Millennials. Dat is een vriend van me en daar praten wij vaak over. En dan gaan we wat filosofischer en wat spiritueler gaan we de diepte in als het gaat om de rol van geld op die vlakken, hè, dus filosofisch en spiritueel. En toen is de term, ik dacht dat Bram hem destijds gecoind had, maar er kwam de term spiritueel faillissement kwam voorbij. En ik maak vandaag de zaak dat het fiat systeem, onze huidige financiële systeem, op schuld gebaseerde papieren geldsysteem, dat de oorzaak is van het spirituele faillissement dat wij op dit moment ervaren in de wereld. En daar hebben we hele mooie rationele onderbouwing bij. Dus ik denk dat leuk is om daarover de diepte in te gaan. En voor dat stukje pakken we wel even de update op als het gaat om, weet je, Bitcoin is quote-unquote gecrashed tot, ik weet niet waar die precies vandaag op staat. Ik kan wel even kijken, volgens mij was het 86.000 in dollars. Ik ga even kijken, dus één moment. Want dat kan ik hier natuurlijk gewoon rustig zien. En dan zie ik hier, jawel, ja, 86.000. Dus hij was gisteren even gebodemd, leek het in ieder geval lokaal gebodemd, Heel flash crasherig naar 82, maar toen pakte hij hem gelijk weer terug naar 84. En dat is wat wij binnen de community ook als zeker een van de lijnen hebben aangegeven al wekenlang, al maandenlang. En daarom wil ik daar ook eventjes gelijk reclame voor maken. Bitcoin Economics Unseen is een community waar je lid van kan worden. En dat kost relatief weinig tot niet veel. En je krijgt er een berg aan waarde voor terug, omdat wij daarin dagelijks, wekelijks met elkaar het allemaal uitleggen. Hoe het systeem werkt en waar je dus op moet letten om te kunnen inschatten wat dat voor effect gaat hebben op financiële instrumenten. Dus wij konden eigenlijk on-chain, zoals dat heet bij Bitcoin, al zien dat er iets gevuld moest worden, zoals dat heet, in de fiatprijs. En dat betekende dus dat de kans veel groter was dat Bitcoin nog terugging naar die gap die wij konden vinden tussen 76k en 86 of 88k. Nou, dus toen we daar recentelijk naartoe gingen, een paar dagen geleden, dan is heel de wereld in paniek, behalve mensen die zich simpelweg onderwijzen en snappen dat dit allemaal part of the cycle is. En niet alleen van de Bitcoin cycle, maar van de monetary cycle, van het monetary system. Dus daar gaan we het over hebben. Omdat dat namelijk een veel grootschaligere impact heeft, slash effect heeft, op hoe jij je voelt als mens. En dan komt dus die term spiritueel visement komt dan weer terug, daar ik absoluut even over wil hebben. Dus ik ga in ieder geval mijn scherm delen hier, zodat we ook wat beeldmateriaal hebben. En dan doe ik dit even weg en dan komen we hier zo. Ja, en dan hebben we dus wat ik zei, de macro-update. Het spiritueel visement door fiat. Waar we zo op terug gaan komen, maar omdat ik beloofd heb eerst even een korte update te geven als het gaat om die crash, tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, waar wij ons nu in bevinden. Dat, mijn telefoon staat gelijk weer roodgloeiend. Iedereen wil weer weten of dit het einde is van de wereld, of in ieder geval het einde van de boeren van Bitcoin. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog wat mensen die in andere assets zitten, zoals in de S&P 500, of mensen die wat meer gedomineerd in crypto zitten, wat ik altijd ten strengste afraad als het gaat om fundamentele waarden. Dus als je puur kijkt naar fundamentele waarden en je wil graag ergens in investeren voor de langere termijn, ja, dan wordt dat alsmaar belangrijker. Dus vandaar dat ik daar zelf niet zozeer enthousiast van word. Maar ik weet toevallig dat, uiteraard omdat het ook mijn werk is om het allemaal te analyseren en daarin te onderwijzen, dat de cryptocurrencies, dus de rest, dus buiten Bitcoin, ik zie ze ook absoluut als los. Dus ik zie ze als twee aparte asset classes, Bitcoin en crypto, net zoals je Bitcoin en de S&P 500 hebt. En staatsobligatiemarkt, weet je wel, en de vastgoedmarkt en de precious metals markt, hè, de edele metalen. Zie ik dat allemaal als los. Maar die cryptocurrencies, die altcoins, die staan nog verder onder water. En daar zit, dat zit wel echt in de problemen. Dus als ik praat over de cyclus, dan praat ik vooral over Bitcoin in die zin. Dat Bitcoin nog in een uptrend zit, maar voor crypto en altcoins zie ik het in ieder geval zelf wat somberder in. Maar het een en ander heeft wel te maken natuurlijk met de macro-economie en met de liquiditeit die wel of niet beschikbaar is om richting die assets te vloeien. Hoe meer liquiditeit er beschikbaar is, dus hoe meer geld, hoe meer nieuw geld of gratis geld of goedkoper geld, hoe meer geld er beschikbaar is om richting allemaal assets te gaan. En hoe meer daarvan beschikbaar is, hoe meer risico mensen er ook mee willen nemen en hoe groter de kans dan weer dat het ook naar niet-fundamentele assets gaat, omdat men dan graag wil speculeren om sneller rijk te worden dan een langere termijn trend te volgen. Dus als we even naar die korte update gaan kijken, en dan hebben we hier een hele mooie grafiek in ons midden die volgens mij op meerdere kanalen rondzong. En dat heeft, voor de mensen die niet kijken, maar alleen luisteren, dat is gewoon simpelweg de prijskaart van Bitcoin, dus de prijsgrafiek van Bitcoin, en de Global M2 Liquidity Meter. Oftewel, zeg maar, wat er globaal aan beschikbaar geld rondzinkt in de wereld. En bijna alle assets wereldwijd, maar zeker de meer risicovollere assets, althans, de markt ziet ze als risicovollere assets, die volgen vooral die global liquidity, die M2 meter. Om de doodeenvoudige reden, als er geen geld is, kan dat geld ook niet in die assets gaan. En als er weinig geld is, dan gaat men op zoek naar veiligheid en dan gaat het dus naar risk off. Dus niet risk on, maar wat de markt ziet als risk off. En dan kan je dus bijvoorbeeld denken aan staatsobligaties, of dan kun je bijvoorbeeld denken aan goud, wat men dan toch wat meer als risk-off ziet. Oftewel, als er te veel, als men te veel angst ervaart, willen ze naar risk-off. Dan willen ze geen risico nemen en dan gaan ze dus naar andere assets toe. Maar als dus de M2-meter globaal gezien omhoog gaat, dan reageren daar juist weer de meer risico on, de risk on assets op, want dan is er weer meer geld beschikbaar, willen mensen meer risico nemen en kunnen ze op die manier profiteren van een snellere groei dan in die risk off categorie. Zo moet je het een beetje zien. Uiteraard, jongens, het is een podcast, het zit iets gecompliceerder in elkaar, maar in general, rule of thumb, kunnen we het op deze manier met elkaar doornemen. Nou, en dan zie je dus dat wij al zagen dat de Global M2 Liquidity Meter al naar beneden ging. Dat zagen wij al vanaf december. En hij ging stevig naar beneden. Dus dat betekent simpelweg dat je al de verwachting mee moet nemen dat assets die veel reageren op liquiditeit dus verder en schuiner en lager kunnen gaan, omdat er simpelweg minder geld beschikbaar gaat zijn in die weken daarna. Weet je, dat is wat je in zo'n grafiek ziet. En daarom heeft het enige vorm van voorspellend vermogen. Natuurlijk heb je ook nog gewoon de psychologie van de markt en de voorkeuren die de markt heeft, waar je dan rekening mee moet houden. Maar omdat in general best wel relatief simpel te volgen is, ja, kon je er bijna vergif op innemen dat Bitcoin, maar ook de top tech sector in de S&P 500, ja, ging corrigeren, omdat er simpelweg minder geld beschikbaar was. Nou, en dan kun je on-chain bij Bitcoin, wat dan weer anders is dan bij de S&P 500 of bij andere cryptocurrencies, kun je dan weer kijken hoeveel volume er is geweest op verschillende prijsniveaus. En konden wij dus constateren dat er op de prijsniveaus van 76k tot eigenlijk 86, 88k, dat we die, toen we omhoog gingen, eigenlijk die weg in één keer hebben overgeslagen. Dus die categorie hebben we overgeslagen. Dus er is weinig Bitcoin van handen verwisseld tussen de, zeg, 75k en de 6, 7, 88k. Dus we sprongen gewoon omhoog omdat er schaarste was. Er was veel demand, veel vraag. En dat betekent dus dat er niet verkocht werd door mensen en door partijen en entiteiten in die categorie, maar dat pas de eerste verkopers zich pas weer aanboden toen die, zeg maar, boven de 90 kwam. En daar werd Bitcoin weer meer van hand verwisseld en daar kwamen dan dus ook meer volume terecht. En dan heb je daar dus ook meer support en resistance en al die whole shebang, weet je wel. Wat daar dan weer gaat ontstaan. Maar dat betekent dus dat daar een gap is gekomen. En als er dan liquiditeit opdroogt, dan is de regel dat het logischer wordt dat we die gap gaan opzoeken, zodat Bitcoin ook daar van handen kan gaan verwisselen. En dat ook daar men psychologisch kan wennen aan de prijs en dat het, zeg maar, geen gap is die we over hebben geslagen, maar dat Bitcoin daadwerkelijk die waarde vertegenwoordigt in fiat. Terms, right? Nou goed, het goede nieuws in ieder geval is dat het lijkt alsof we die dip bijna gehad hebben. Wat ik zei, hij kan dus naar 76k gaan. Dames en heren, niemand kan echt in de toekomst kijken. Niemand weet de toekomst. Dus dit zijn allemaal probabiliteiten. Dus zie dit ook niet als investeringsadvies. Ik geef geen investeringsadvies, ook geen fiscaal advies. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Ik analyseer gewoon de economie en de markten en dan geef ik mijn mening puur voor educatieve doeleinden. Dus neem het ook op die manier aan en doe je eigen research. Maar goed, dat even terzijde. De probabiliteit is dus vrij hoog dat die dip, die flash crash, zo goed als bijna voorbij is, omdat we in de grafiek alweer kunnen zien dat Global M2, die liquiditeit, die beschikbare hoeveelheid geld, alweer omhoog is gegaan. En hoe? Dus die is flink lokaal gebodemd, die is scherp gereversed. En die is alweer een stuk hoger dan waar die een paar weken / maanden geleden was. En wat ik zei, Bitcoin volgt vaak liquiditeit. Dus dan is de kans ook gewoon hier en weer het meest aannemelijk. Tenzij je gelooft dat Bitcoin niets waard is en of getopt heeft in deze cyclus. En of je verwacht een recessie of je verwacht iets anders geks. Dan gebeurt er iets engers. Maar als je dat niet verwacht, en dat is dus mijn base case, is dat ik dat niet verwacht. En dus denk ik dat we straks gewoon weer vrij snel omhoog gaan. Dat is in ieder geval de basis van wat ik in ieder geval wil laten zien qua macro-update. En dan heb je eigenlijk een volgende grafiek waarbij die M2 rises at fastest pace in 30 months. Oftewel, de verhoging van de M2 geldhoeveelheid. He, dus een bepaalde definitie van rondzingend geld in de wereldeconomie. Ja, die groeit nu weer sneller sinds de laatste 30 maanden. Dus dat is eigenlijk positief nieuws. Nou, als de mensen die kijken, die zien dat het voorheen, toen tijdens COVID natuurlijk nog veel sneller is gestegen. Dus daar zijn we nog lang niet bij dat soort grote stijgingen. Maar het is wel weer een significante stijging. En dat houdt over het algemeen in dat assets die daar goed op reageren, zoals de top 7 in de S&P 500, zoals Bitcoin En als er voldoende binnenkomt, en dan bedoel ik ruimschoots voldoende binnenkomt, dus meer richting zoals COVID, dan kunnen ook de speculatieve crypto, shitcoins, altcoins positief reageren. Maar zover zijn we dus alles behalve. En ik heb dus ook een reden om aan te nemen dat deze cyclus toch ook wat anders gaat zijn, waardoor hooguit de meer kwalitatieve altcoins, als die er überhaupt zijn, dat die daar dan nog goed op kunnen reageren, maar dat de meerderheid van al die altcoins een eenzame dood gaat sterven, omdat er simpelweg geen geld beschikbaar is die dat naar dergelijke speculatieve, toch wel vaak lege omhulsels gaat. Dus dat is interessant. Ik heb hier een grafiek nog van Northstar Bad Charts erbij gepakt. En die hebben de S&P 500 hebben ze mooi in een grafiek geplaatst met een mooie stijgende lijn waar die altijd boven blijft en waar die altijd even komt retesten om te kijken of het of het wel dat waard is wat het op dat moment op papier waard moet zijn. En dan zie je dus dat de S&P 500 ook, de S&P index, ook een flinke correctie heeft doorstaan. En dat hij nu die lijn aan het testen is. En weet je, daarom is het ook altijd wel interessant. En daarom is er ook zoveel paniek. Dat gaat dan richting negatief sentiment. En vooral mensen die dan niet begrijpen waarin ze investeren. Ja, die verkopen natuurlijk als eerste. En wat die lijnen vaak inhouden, is dat als de mensen die het wel begrijpen, dus de fundamentele waarde onder een specifiek bedrijf of onder een asset zoals Bitcoin, wel goed begrijpen of vinden dat dat het waard is, die stappen dan in op dat soort lijnen, omdat ze geloven dat dat de minimale waarde is van dat lokale moment, weet je wel. Dus de S&P index, ja, die lijkt nu op die lijn daar te stuiteren. En dan lijkt het me ook weer logisch, als je naar de Global M2 gaat kijken, ja, dat hij daar dan wel van recovered. En dat hij dan terugkomt, omdat er dus weer nieuw geld beschikbaar komt. Maar dit zijn wel interessante lijnen om in de gaten te houden. Want als er dus een change of narrative komt, en als bullish sentiment te ver omslaat naar bearish sentiment, ja, dan zou dat ook het start zijn van een nieuwe bearmarkt kunnen zijn. Hè? Dus dat is niet ongebruikelijk, het is ook niet onmogelijk, maar nogmaals, het is niet mijn base case kijkende naar de beschikbare hoeveelheid geld dat vrij lijkt te gaan komen. En dan heb je ook nog zo'n scenario, dat als je in een soort van stagflationary economy terechtkomt, waar we toch eigenlijk min of meer al in zitten, dat betekent dat er dus wel nog steeds vrij hoge inflatie gemeten wordt, maar relatief weinig tot geen economische groei, hè. Dat is dan die stagflatiescenario. In zo'n scenario zoekt men toch wat naar risk off, en daarom denk ik ook dat je goud zo hard ziet stijgen de afgelopen maanden. Wat wij ook bij Bitcoin Economics Unseen al 2 jaar geleden hebben gedeeld en actie op zijn gaan ondernemen. Als dat dus nog voortzet, ja, dan zou er een soort van, zoals dat heet, capital rotation event kunnen komen. En dan gaat kapitaal in grotere getalen van de ene kant naar de andere kant, hè, een soort wealth transfer. En ja, goed, dat is dan in de historie vaak goud gebleken tijdens zo'n stagflationary economy. En dan is het de vraag, hè, als de S&P 500 dus niet die lijn weet te bewaken, maar Bitcoin bijvoorbeeld wel bounced, dan zou het ook kunnen zijn dat Bitcoin langzaamaan van risk on naar risk off gaat en meer in het kielzog van goud gaat presteren. Hè, omdat Bitcoin wel de eigenschappen heeft van een vorm van geld, net zoals goud diezelfde eigenschappen heeft als een vorm van schaars duurzaam geld. He, dus als de markt begrijpt wat het is, dan zal het meer die kant op gaan. Maar de meerderheid bepaalt de norm, en dat is dan in dit geval de markt. De vraag is of de markt daar al klaar voor is en zijn of haar huiswerk al gedaan heeft en snapt dat Bitcoin juist in een stagflationary economy een heel waardevolle asset is. Dat gaan we allemaal meemaken. Dus dat is allemaal heel interessant om in thought experiment over na te denken. Maar voor de kortere termijn kun je daar nog niet al te veel over zeggen. Fundamenteel gezien ben ik ervan overtuigd dat het die kant op gaat. En de vraag is alleen even niet of, maar wanneer dat dan gaat plaatsvinden. Dus dit zijn de grafieken en de lijnen die we op dit moment in de gaten houden. Dus we kijken simpelweg naar de hoeveelheid beschikbaar geld. We kijken naar hoe de S&P-index zich manifesteert en zich volhoudt. Dan kijken we natuurlijk naar goud, want goud is dus meer risk-off. En is natuurlijk absoluut in een keiharde boelmarkt, waar we allemaal ook lekker van profiteren. En dan heb je dus Bitcoin en dan heb je nog crypto en dan heb je nog andere markten waar je ook veel verstand van moet hebben. Wil je het kunnen volhouden bij dit soort terugtrekkingen, weet je wel. Nou, om niet te lang te blijven hangen bij de update. Dit is vooral heel interessant voor mensen die graag even mijn mening wilden weten over wat er op dit moment aan de hand is. En of ik me dus zorgen maak. Nou, ik maak me dus geen zorgen over Bitcoin. Dus mijn base case, nogmaals, het zijn probabilities. En het is educatief, dus geen investeringsadvies. Maar is dat dat Bitcoin nog in een boel markt zit, in een boelrun zit. En misschien wel in zijn grootste ooit, als je kijkt naar de opbouw van die eerste periode van de boelmarkt. En als je dat vergelijkt met eerdere boelmarktcycli van Bitcoin, ja, dan staan de signalen eigenlijk op groen. En dan hangt het er een beetje van af van welke keuze de centrale autoriteiten maken. En of die kraan van nieuw geld wordt opengedraaid, hoe ver en hoe hoog het dan naar boven kan schieten. En of dat dan ook omslaat in economische groei, of dat het stagflation blijft. En aan de hand daarvan probeer je natuurlijk wekelijks, maandelijks te kijken, oké, hoe hoog zou Bitcoin dan kunnen gaan in zo'n situatie? Nou, en dat kan absoluut verrassen naar de bovenkant toe. Dus we gaan het in de gaten houden. Wat ik in ieder geval in het tweede deel van deze podcast duidelijk wil maken, en wat ik belangrijk vind als ik dan weer eens een keer een podcast alleen opneem, is dat we het niet alleen over de kortere termijn, hè, want dat is eigenlijk een beetje een fiat mindset, en daar komen we zo meteen over te spreken, maar dat we het ook over de langere termijn gaan hebben. Dus de consequenties en de gevolgen van het huidige financiële systeem. Zodat wij allemaal in ons bewustzijn wat hoger komen. En mogelijk ook, hè, want daar hebben we het tenslotte over. Een stukje hoger bewustzijn noem ik eigenlijk ook spirituele groei. Dat we onze spirituele groei kunnen activeren om daarin samen nog meer te genieten van het leven. Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, om dat juist te voorkomen. Nou, dit is niet een bepaald complot of zo. Ik zeg niet dat mensen bezig zijn om te voorkomen dat jij niet gelukkig kunt zijn. Dat vind ik echt complete onzin. Ik denk dat dat altijd van binnenuit moet komen. Hè? Een betere wereld begint bij jezelf en je eigen emoties en je eigen geluk, level, niveau, heb je voor een groot percentage in eigen hand. Maar we kunnen niet ontkennen dat wij ook gevoelig zijn als mens zijnde, vooral in ons onderbewustzijn van onze omgeving. He, het zijn simpelweg energievelden die ons wel degelijk beïnvloeden / infecteren als het nadelig is. En daarom denk ik dat het goed is om even een update te doen met betrekking tot het financiële systeem. Dat is tenslotte ook de basis wat onder mijn bedrijf zit. Bitcoin Economics Unseen is het onderwijzen van het huidige financiële systeem. Van al die verschillende kamers die er in dat financiële systeem een rol spelen. En du moment dat je dat goed begrijpt en hoe kapitaalstromen lopen, kun je ook beter inschatten waar ze dan naartoe lopen. En als je weet waar ze naartoe lopen, kun je daar al eerder gaan zitten, bij wijze van spreken, in die kamer. En zorgen dat je die waarde daarin opzuigt. En dat je dus aan de goede kant zit van die global wealth transfer die vaak gaande is. Het wordt ook wel capital rotation event genoemd. Het heeft allerlei verschillende namen bij verschillende personen. Maar om te begrijpen waarom, hè? Want je kan denken van ja, Mark, weet je, geld, ik vind het wel belangrijk om bijvoorbeeld te kunnen beleggen en te investeren om wat rijker te worden. Maar om nou helemaal de diepte in te gaan met betrekking tot het financiële systeem, weet je, dat zie ik niet zo zitten. En die waarom, die kan ik je wel heel helder duidelijk maken. Want fiat geld, dus het huidige op schuld gebaseerde financiële systeem, oftewel de nationale valuta's, het papieren geld, volledig op schuld gebaseerd, zijn de bron van al het kwaad. Dat is mijn stelling. Dat is mijn hypothese. En ik vraag je dus, dat als jij dit zeg maar nu hoort, en die update was leuk, maar dit gaat me te ver, om in ieder geval even je mind open te stellen en gewoon de informatie tot je te nemen waar we het nog even ongeveer 20 minuutjes over gaan hebben. Zodat je aan de hand daarvan zelf kunt inschatten, oh ja, daar zit wel wat in en ik doe er mijn voordeel mee. Of nou, ik heb het aangehoord en ik doe er niets mee. Maar we kunnen alleen met elkaar dit soort gesprekken blijven voeren. Dat heb ik ook gisteren met een x-aantal andere bitcoiners besproken, weet je wel, als je met elkaar niet meer dingen mag zeggen die je denkt, ja, dan wordt het allemaal wel heel lastig om nog te verbeteren en te leren. Hè, dus als mensen bang zijn dat als ze iets zeggen, dat ze dan gecanceld worden of afgekeurd worden, dan gaan ze hun mond houden en dat gaat dan individueel onder de oppervlakte gaat dat etteren en kan dat eigenlijk alleen maar negatief uitpakken, ofwel voor die persoon zelf, of het wordt iemand die wat extreem wordt in zijn gedachtegoed, omdat hij of zij zich niet begrepen voelt. Nou, als we dat nou gewoon willen voorkomen, dan betekent het simpelweg dat we gewoon alle tijden allemaal open moeten staan voor elkaars mening, ons niet te snel aangevallen voelen worden als iemand het simpelweg niet eens is of gewoon simpelweg anders denkt dan jij en andere achtergrondinformatie heeft tot dat punt waar je bent gekomen om samen discussie te voeren, dan is dat oké. Okay. Is allemaal goed. Dus fiat geld, nationale valuta's zijn de bron van het kwaad. Nou, en dit is niet allemaal mijn eigen mening. Weet je, dit is ook gevormd. Natuurlijk probeer ik van binnenuit te creëren. Oftewel, van wat komt er binnen bij mijn hart, vanuit mijn hart. En dat probeer ik als output te realiseren op zo'n podcast. Maar je kan natuurlijk niet ontkennen dat we allemaal gevoelig zijn voor informatie van buitenaf. He, dus in de basis zou je kunnen zeggen dat ieder idee überhaupt al bestaat ergens in de ether. En dat jij het simpelweg downloadt en vanuit daar weer jouw idee van maakt door het misschien een klein beetje aan te passen. Nou, dus twee boeken die mij hierin heel erg hebben geholpen. om, ja, het zijn wel zeker die van Lynn Alden. Dat is een macro-economist, is een dame. Zij heeft Broken Money geschreven. En dat is absoluut een aanrader om het volledige financiële systeem te begrijpen. En vanuit daar inderdaad de conclusie te trekken dat ons geld daadwerkelijk gebroken is. En The Hidden Cost of Money, dat is een boek van Seb Bunny. Ja, dat is een fantastisch boek dat dan op die consequenties ingaat en op die gevolgen ingaat. Eigenlijk de gevolgen die wij zo meteen gaan bespreken, heeft hij daar heel mooi uitgewerkt op zijn eigen manier. Want ik heb anderen gekozen en ik heb natuurlijk mijn eigen mening. En dit alles is trouwens geactiveerd door de trilogie van Severin Amnous, de Bitcoin standaard. Daarna de Fiat standaard heeft hij geschreven en daar nog Principles of Economics. En later is er nog een boek geschreven als gevolg op een hoofdstuk uit het tweede boek van Severin Amnous, de Fiat standaard. En dat is Fiat Food geworden, oftewel voedsel vanuit Fiat. Nou, en als je dat allemaal bij elkaar leest, jongens, dan kun je bijna niet anders dan concluderen dat ons geld ons ziek maakt. En dus mocht jij hierin geïnteresseerd zijn en of geactiveerd worden door mij, dan zijn dat absoluut 5 boeken waarvan je denkt, oké, dan als ik daarmee begin, ja, dan verandert waarschijnlijk mijn wereldbeeld met betrekking tot alles wat op dit moment eigenlijk maar wordt geaccepteerd als is, as is. En net zoals wat ze volgens mij vaak zeggen, een vis die zwemt in het water, maar die is zich niet bewust van water, weet je, dat is al zijn of haar wereld van die vis. En hetzelfde geldt eigenlijk voor ons, weet je, dat financiële systeem, die vorm van geld, weet je, we hebben dat nooit in twijfel getrokken. Dus het is gewoon zo, weet je wel. En wij zijn dus super onbewust van de consequenties die dat heeft voor ons en voor onze maatschappij. Nou, ik heb daarin eigenlijk als ik lezingen hierover geef of video's voor over opmaak of rapporten over schrijf voor mijn community of voor plekken waar ik die lezingen mag geven, dan heb ik eigenlijk die term verder omgedoopt tot fiatisme. He, dus ik noem het eigenlijk fiatisme. Het is een soort, ik denk zelfs ziekte, dat de bron is van al hetgeen waar we nu mee te maken hebben, waar we niet per se heel gelukkig van worden. En dan kom je dus eigenlijk op het concept van spiritueel fiesement uit, want dat is wat mij betreft de uitkomst. Mensen zijn niet vrij om zichzelf te ontwikkelen, omdat ze gevangen zitten in een systeem dat hen afhoudt van waarheid, gezondheid en autonomie. Dus door fiatisme heb je eigenlijk geen soevereiniteit. En dat is ook best wel simpel te verklaren, weet je. En daar gaan we dan ook nu, mezelf kennende blijf ik altijd lang hangen per thema's, maar ik wil het eigenlijk nu niet te zwaar maken. Maar je kan hier, het gaat meer even om de discussie aan te wakkeren, dat je gaat begrijpen wat de consequenties zijn van fiatisme, van het fiatgeld. En meer niet, want je kan zelf dan vanuit binnenuit gaan voelen en ervaren of dit logisch klinkt en of jij daar wat mee kan en of mee moet en of mee wil. Dus nogmaals, spiritueel fiesement betekent voor mij, mensen zijn niet vrij om zichzelf te ontwikkelen, omdat ze gevangen zitten in een systeem dat hen afhoudt van waarheid, gezondheid en autonomie. Met andere woorden, als je dus niet hoger komt in je bewustzijn en dus wat lager in je bewustzijn blijft zitten, oftewel alles accepteert als waar van wat jou gevoed wordt, dan word je dus langzaam ziek. Dat is min of meer wat ik zeg, ziek op verschillende vormen. Hè? Dus dat kan in de gezondheid zijn, dat kan mentaal zijn, dat kan spiritueel zijn. Maar dat is dat spirituele fiesement. Dus waar start het dan mee? Ik denk dat het ongeveer 5 pijlers zijn waar we dan mee te maken hebben. En een van die pijlers die ik keer op keer ben tegengekomen is wetenschap. Dus op het moment dat je een fiat systeem hebt, waarbij je een centrale geldprinter hebt, in de Verenigde Staten, in Chicago, Washington, whatever. En dat is de enige printer die basislaag geld kan printen. Dus er zijn, ons financiële systeem is gebaseerd op dollars. Dus alle andere fiat valuta's, dat zijn afgeleiders van de dollar. Dus de enige echte units die gelden als een vorm van geld in dit fiat systeem zijn de dollar. Is de dollar. En degene die dat dus kan printen, heeft dus macht. Dus die centrale autoriteit of autoriteiten. Die centrale bank uiteindelijk, die basislaag kan printen, die is de baas van de wereld. En die kan bepalen, wij printen nu wel of we printen niet. Dus we zorgen ervoor dat er nu voldoende is, dan gaan de prijzen omhoog. We zorgen ervoor dat er te weinig is, dan gaan de prijzen omlaag. En wij bepalen ook wie het wel krijgt en wie het niet krijgt als een van die landen in de problemen zit. En dat betekent dus dat je naar de pijpen moet dansen van die mensen die controle hebben. Dat is uiteindelijk wat gemanipuleerd, gecentraliseerd geld met de wereld doet. En als je een neutrale vorm van geld had, zoals we vroeger hadden, dus goud, dan is er niet maar één partij de baas. Hè? Dan ben jij in staat om goud aan te schaffen, of misschien zelfs zelf uit de grond te halen, en dat dan gewoon zelf op te slaan. En dat simpelweg te behouden tot wanneer je het wil inwisselen voor echte wereldwaarde. Nou, die mogelijkheid die is er nog semi, maar vroeger zaten we natuurlijk met elkaar wereldwijd op een goudstandaard, waarin dat dus veel gebruikelijker was. En het dus niet mogelijk was voor een centrale autoriteit om simpelweg meer goud te printen. Right? Dat konden ze pas toen ze het goud hadden ingenomen en in ruil daarvoor papier gaven. Zodat jij dacht, oké, dat papiertje, daar kan ik altijd mijn goud mee terughalen. Maar dat papiertje is handiger mee te dragen en is makkelijker mee te betalen. En is minder zwaar en weet ik wat allemaal. Dus handig. En helemaal toen dat digitaal werd, werd dat natuurlijk nog handiger. Nou, en wat heeft dit dan voor effect op science? Nou, als je dus een centrale autoriteit hebt die bepaalt wanneer er wel geld is en wanneer niet. En wie dat wel krijgt en wie niet. Kun je dus ook een voorstelling maken dat datgene wat door de wetenschap aangetoond wordt, dat heeft vaak funding nodig. Wetenschappers hebben eigenlijk altijd funding nodig. En als jij dus niet tot die centrale groep behoort die geld krijgt, kun je eigenlijk jouw onderzoek niet financieren. Dan heb je bijvoorbeeld private investors nodig, wat natuurlijk een stuk moeilijker is om te realiseren dan als je tot die centrale groep van mensen behoort. En als het dan ook nog gecontroleerd of gecheckt moet worden door een centrale autoriteit, die door diezelfde centrale autoriteit is opgericht, dus een overheidsinstelling, die dan moet bepalen wie wel, wie niet en wat wel of wat geen science is, ja, dan kun je je voorstellen dat deze centralisatie van wetenschap tot hele nadelige effecten kan leiden, waardoor er conclusies worden getrokken uit onderzoek, wat eenzijdig getrokken is. Dat is eigenlijk meer de discussie die ik wil aanwakkeren. Dus het is eenzijdig getrokken. Het is niet per se allemaal fout, maar het is op zijn minst eenzijdig. En als het dus niet, weet je, als er onderzoek uit wetenschap komt, wat niet overeenkomt met de main narrative, dan wordt het dus zeg maar gecanceld. En dat kan dus allemaal met fiat. Hè? Want ze kunnen geld printen om precies de wetenschappers te funden die dan juist weer andere conclusies trekken dan wat diegene hebben getrokken wat ze niet zo prettig vonden of wat niet helpt om het narratief te ondersteunen. Dus dat betekent dat we een soort van gecentraliseerde vorm van wetenschap hebben, puur en alleen omdat we al een gecentraliseerde vorm van geld hebben. Ze kunnen geld printen en daarmee funden wat ze willen dat eruit komt. En alleen de gedachte dat dit al kan, moet jou al angst inboezemen. Want dat betekent dat als jij iets leest in de krant of in de media, dat je niet met 100% zekerheid kan zeggen dat dat voor jou best wel is, maar misschien voor de best wel van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of misschien wel voor de overheid zelf. Nogmaals, het is allemaal in dit geval dan suggestief, maar ik denk dat je moet weten dat gecentraliseerde wetenschap een direct gevolg is van een gecentraliseerd financieel systeem, waarbij geld geprint kan worden out of thin air en alleen gegeven kan worden aan diegenen die meewerken. Dat is een issue. Nou, tweede punt, denk ik, hè, om maar te zeggen van oké, we hebben het over spirituele visement, dus we krijgen het niet makkelijk voor elkaar om op een hoger niveau actief te zijn met elkaar, omdat we blijkbaar in dat lagere niveau blijven zitten. Nou, de science, wetenschap is daar één van, want als wij dus conclusies krijgen gevoed die ons niet per se naar een hoger niveau brengen, mentaal, fysiek, sociaal, emotioneel, spiritueel, dan blijf je in die lage regio's liggen. Nou, onderwijs is daar natuurlijk ook een hele belangrijke in. Want op het moment dat je in een gecentraliseerd systeem zit, dat geld kan printen en kan bepalen wat voor type boeken, wat voor type literatuur en wat voor type lesstof er wel op een school mag worden gegeven en welke niet, omdat het allemaal scholen zijn die door de overheid worden gefinancierd, kan de overheid dus ook bepalen wat er wel en wat er niet mag worden onderwezen. En als je dan dus ook nog een soort, zeg maar, systeem creëert, waarin dus eigenlijk het kritische denkvermogen juist niet wordt geactiveerd, maar vooral de ja- en amen-methode wordt geactiveerd van, hey, dit is de stof, dit moet je leren, en als jij dan dat goed leert en dan napraat, dan krijg je een 9 of een 10. Maar ga jij zelf nadenken en creatief doen en bepaalde kritische vragen stellen, dan wordt dat eigenlijk afgestraft. En in zo'n systeem waarbij de boeken alleen worden toegestaan die centraal zijn geselecteerd en dus ook al eigenlijk weer de kennis eigenlijk centraal wordt gemanipuleerd, omdat je dus weer wederom afhankelijk bent van een centrale geldprinter die alleen print voor deze of gene die zich aan de afspraken houden die van tevoren centraal bepaald zijn, dan krijg je dus naast wetenschap ook op school van kinds af aan eigenlijk al niet de mogelijkheid om spiritueel naar een hoger niveau te groeien. He, want je kunt je voorstellen dat los van alle lesstof die ongetwijfeld effect heeft om ergens beter in te worden, kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld het trainen van iemands mindset, van een mindset van een kind, dus de verzameling van geloofsovertuigingen, gedachten en ideeën, En het bijvoorbeeld het oplossen van beperkende overtuigingen die ze van kind af aan of van huis uit hebben meegekregen van hun ouders en al hun projectie, dat juist leidt tot een spiritueel hoger niveau. Of tot een gelukkiger leven, omdat je kan terugvallen op een mindset die constructief is in plaats van destructief is. Die open is in plaats van gesloten is. Nou, dat soort zaken zou je kunnen zeggen is absoluut relevant om op school met elkaar klassikaal en individueel te bespreken en of te leren. Hè, een stukje spirituele groei is niet anders. Op het moment dat je kinderen op jonge leeftijd leert om naar zijn of haar lichaam te luisteren, zullen ze denk ik een stuk wijzer worden. En vanuit daar ademhalingsoefeningen kunnen doen. Of zelfreflectie, emoties verwerken, noteren, reflecteren en delen aan groep. Je kunt je voorstellen wat voor een sociaal-emotioneel rijpe mens je dan krijgt. Als die dat al op 6, 7, 8, 9, 10-jarige leeftijd gaan doen. In plaats van ja, die constante herhaling van eenzijdige geschiedenisnarratieven. Die zogenaamd wel of niet gebeurd zijn in het verleden. Dus ja, we hebben geschiedenis nodig, maar als je dan geschiedenisles geeft, dan ook van verschillende hoeken en gaten. Dan is het interessant om, hè, als je de westerse propaganda dan vooral op school leert, om dan bijvoorbeeld ook de oosterse propaganda mee te nemen. Hè? Dus gewoon puur, laten we even gewoon het beestje bij naam noemen. Het is allemaal in principe propaganda, want het is allemaal een verhaal gecreëerd door degene die wil dat dat wordt overgenomen. Dus er zit van huis uit, zit er subjectiviteit in. Dat is allemaal prima, want daardoor creëer je ook een stukje patriotisme en creëer je een stukje samenhorigheid en een stukje ingroep, outgroep. Dat is psychologisch allemaal op zich allemaal wel prima te verklaren. Dat doe je in teamverband eigenlijk ook, om een beetje competitie met elkaar te creëren en daarin elkaar ook weer positief uit te dagen. Dus op zich is het allemaal niet zo mis. Maar al die andere dingen die ik noem, is allemaal in de verste verte niet te bekennen op school als ik mijn kinderen hoor thuiskomen waar het dan allemaal weer over gegaan is. En dat wordt alleen maar erger naarmate je op een hoger niveau komt, dus het HBO en het universitaire niveau. Er is absoluut geen sprake van spirituele ontwikkeling op geen enkel vlak. En dan heb ik het dus niet alleen over het abstracte geleuter waar ik zelf dan ook enthousiast van word, maar dan heb ik het echt ook over concrete zaken die ik net ook heb benoemd, waarbij je zou kunnen zeggen, oké, jeetje, dat moet naar een hoog niveau. En als je je dan afvraagt, oké, onderwijs is traag, nee, dat heeft weer met het fiat-systeem te maken en met het feit dat dit centraal wordt aangestuurd en centraal wordt gemanipuleerd en dat het zeg maar op zich ook niet gewenst is dat mensen op school al een dergelijk niveau halen en een kritisch denkvermogen activeren en eigenlijk open-minded, entrepreneurial, ondernemend eigenlijk de wijde wereld in willen gaan, omdat ze dan niet aansluiten bij het fiat op schuld gebaseerde systeem. Want wat heeft zo'n systeem nodig? Als maar nieuwe mensen die eigenlijk enslaved in dat nieuwe fiat systeem weer hun tijd en energie gaan omzetten in economische productiviteit, zodat het systeem verder verlengd kan worden. Want dat is het nadeel van een op schuld gebaseerd financieel systeem. Er is voor altijd meer schuld, want geld wordt gecreëerd via schuld. En schuld heeft altijd een prijs in de vorm van rente. Dus er is voor altijd minder geld in omloop dan dat er schuld is. Want er moet altijd meer worden terugbetaald dan er van origine wordt geleend. Dus je hebt eigenlijk altijd zo'n rat race-achtige energy, waarbij je dus te weinig units in omloop hebt en die schuld zich over tijd, over tientallen jaren, alsmaar meer en meer en meer opblaast. Dus heb je constant nieuw bloed nodig, nieuwe kids die denken, nee, ik ga niet voor mezelf werken, maar ik ga gewoon weer in dat fiat-systeem ook schuld opnemen, want ze hebben nieuw schuld nodig om dat systeem levend te houden. Dus ze willen kinderen ook propageren met, hey, koop een nieuw huis met 8 ton schuld, koop een leaseauto, koop alles nu, weet je, die consumentenziekte, doe dat allemaal nu en lever al je tijd en energie in voor dat systeem, want als jullie daar niet aan mee gaan doen, hebben wij een probleem, want dan blaast dat systeem zichzelf op. En komen wij tot de conclusie dat die schuld niet terug kan worden betaald en kan een overheid of een groep overheden failliet gaan. Dus dat is puntje 2. Dan heb je puntje 3, gezondheid. Nou, wat ik net al zei, ik heb daar een hoop over gelezen in de vorm van fiat food, fiat consumptie. Het mogen duidelijk zijn dat op het moment dat je een systeem hebt waarbij prijzen altijd omhoog gaan. Ik heb het net uitgelegd in een op schuld gebaseerd fiat systeem, heb je voor altijd nieuwe schuld nodig om, hè, want geld wordt in het leven gecreëerd door schuld en omdat schuld een prijs heeft, er moet altijd meer worden terugbetaald dan er van origine wordt geleend. Dat betekent dat je altijd een tekort hebt aan units in omloop om die schuld terug te betalen. Dus heb je meer units nodig, dus heb je meer schuld nodig. Dat is hoe het werkt. Dus alle bedrijven wereldwijd, die hebben, hè, omdat er altijd meer units bij komen, hebben ze te maken met inflatie. Want geld wordt alsmaar minder waard, want er moeten alsmaar meer units bijkomen om die schuld terug te betalen. Dus alle bedrijven wereldwijd zullen voor altijd moeten groeien, elk jaar moeten groeien, let op, moeten groeien, om niet bankrupt te gaan. Dat is het idee, want de prijzen gaan voor altijd omhoog. De prijzen gaan voor, dus hun prijzen, hun inkoopprijzen gaan ook voor altijd omhoog. Dus zij moeten hun prijzen ook weer omhoog gooien om te voorkomen dat ze daarna weer in de problemen komen. En dus, als jij niet groeit, als jij minder snel groeit dan dat de geldhoeveelheid groeit, dan word jij dus de facto armer, want jouw piece of the pie wordt kleiner. Je moet even logisch meedenken met hoe dit werkt, want ik ga vrij snel natuurlijk. Maar dat betekent dus dat zo'n McDonald's, maar al die bedrijven die dus ons super ongezond maken, die moeten er alles aan doen om te groeien. En om al hun geld uit te geven aan marketing, om ons volledig psychologisch zo te beïnvloeden, dat wij constant maar meer blijven kopen. Want als wij niet meer kopen, kunnen zij niet groeien, gaan zij bankrupt. Dat gebeurt in een op schuld gebaseerd financieel systeem. Als je niet groeit, bankrupt. Als je niet groeit, bankrupt. Oftewel, we moeten voor altijd meer consumeren. Dus we moeten ons geld alsmaar blijven uitgeven, omdat anders al die bedrijven niet kunnen overleven in een op schuld gebaseerd systeem. En dan heb ik nog niet eens verteld dat 80-90% van alle bedrijven zelf meer schuld heeft dan bij wijze van spreken omzet. En dus alleen al om die reden, omdat hun schuld anders niet terugbetaald kan worden, altijd moet blijven groeien. Dus voeding en overconsumptie is een directe consequentie van een ziek geldsysteem. Oftewel onze gezondheid. En denk hier even niet alleen aan bedrijven zoals McDonald's en Mars en weet ik wat allemaal. Maar denk ook natuurlijk gewoon aan Big Pharma. Dat verdient op mensen die ziek zijn. En ook zij moeten goede resultaten laten zien om investeerders te krijgen. Dus ook zij hebben veel klanten nodig. Elk jaar meer klanten nodig. Dus ze willen die mensen niet genezen. Ze willen ze ziek houden en net gezond genoeg houden, zodat ze blijven terugkomen en lekker aan die pilletjes blijven slikken. Dus in eerste instantie gaan we ongezond eten en drinken, totdat we super dik worden, et cetera, et cetera. En dan gaan we aan de pillen. En dan verdient lekker iedereen met elkaar geld. En omdat dat de grootste bedrijven zijn wereldwijd, betalen zij ook. Natuurlijk zit zij dichtst bij de geldprinter. Zij betalen het meeste geld aan lobbygeld aan die mensen die bij die centrale geldprinter zeggen. En die zeggen natuurlijk, hey, wij betalen jullie geld, wij houden jullie in het zadel. Maar zorg dan wel dat alles, alle wetten en regels die geschreven worden, voor ons positief zijn. Zorg dan wel dat wij toegang hebben tot extra credit, zodat wij onze groei kunnen voortzetten. En zo heb je eigenlijk een soort piramide, een soort visuele cirkel met bedrijven en lobbyisten en mensen die elkaar allemaal in het zadel houden, omdat ze de mogelijkheden om geld te printen, gratis, daarmee te stelen van iedereen die zijn of haar tijd en energie daar tijdelijk in opslaat, en dat geld uit te geven om deze visuele cirkel gaande te houden. Dus dan hebben we eigenlijk al drie punten benoemd. De wetenschap die gemanipuleerd wordt door zo'n fiat systeem. Dan heb je het onderwijs dat gemanipuleerd wordt door zo'n fiat systeem en heel eenzijdig is. En dan heb je voeding en overconsumptie. Dat ons absoluut niet gezonder en of gelukkiger maakt. Sterker nog, het houdt ons afgeleid van hetgeen wat we daadwerkelijk moeten doen. En dat is groeien op dat stukje sociaal, emotionele en spirituele gedeelte. Oké, dan kom je nog bij de hoge tijdsvoorkeur die van huis uit door fiat onbewust wordt geactiveerd. Wat betekent dit? Een hoge tijdsvoorkeur betekent dus dat jij snel alles wilt uitgeven. En waarom stuurt fiat dit onbewust aan? Fiat, door hoe het systeem gestructureerd is, wordt alsmaar minder waard door inflatie. De verruiming van de geldhoeveelheid is eindeloos en voor altijd. Dus jij weet dat als jij jouw tijd en energie inwisselt nu voor geld en jij slaat het op de bank, is het volgend jaar minder waard. Laat staan over 3 jaar, laat staan over 5 jaar, laat staan over 10 jaar. Wanneer je gewoon zo'n 30-40% van je waarde totaal verloren bent aan inflatie. Dat creëert een bepaald soort rat race. Dat betekent dat we in een situatie terechtkomen waarin we constant maar harder moeten werken voor minder. En harder voor minder creëert een hoge tijdsvoorkeur. Want als je harder voor minder moet werken in de toekomst, kun je het geld beter nu uitgeven. En kun je beter nu overconsumeren, want nu is het nog meer waard dan dan. Ondanks dat je het niet nodig hebt, geef je het toch nu uit. En als je de toekomst minder waardeert, dan geef je dus ook minder bewijs van spreken om de toekomst van je kinderen. Dan geef je ook minder om relaties, want het maakt allemaal toch niet uit. Je wordt toch niet gestraft, want de toekomst is niet relevant. Het gaat allemaal om nu en nu overleven. En een lage tijdsvoorkeur staat bekend bij de succesvolste mensen van deze wereld. Succesvolle sporters, succesvolle ondernemers, gelukkige mensen, die hebben allemaal over het algemeen veel geduld en een lage tijdsvoorkeur. Oftewel, ze zijn bereid heel veel te investeren en nu weg te laten, hè, dus hun instant gratification uit te zetten voor succes in de toekomst, omdat ze weten dat het dan allemaal bij hun terugkomt. Dus een langetermijn relatie is pas waardevol als je er lang in investeert. Een asset geeft pas return on investment. Een bedrijf geeft pas een return on investment. Een kind geeft eigenlijk pas een emotionele return on investment als je er heel veel tijd en energie in stopt. En anders zal die relatie of dat bedrijf of dat product of die investering later ook niks waard zijn. Dus die hoge tijdsvoorkeur, die wordt van automatische origine, wordt die automatisch geactiveerd door een fiat mindset simpelweg. Puur en simpelweg, omdat er voor altijd meer geld bij komt, wordt het voor altijd minder waard. En zou je voor altijd gehaast dat uit moeten geven, omdat je voor altijd harder moet werken voor minder. Jouw tijd en energie wordt steeds minder waard, waardoor je het beter nu gelijk kunt uitgeven. En dan heb je nog familie en maatschappelijk. En ik denk dat dit een hele mooie en belangrijke is om eigenlijk mee af te sluiten. Voor de mensen die kijken, die zien een mooi plaatje met een kind dat aan tafel zit en ruzie in de ouders op de achtergrond ziet. Even los van dat financiën vaak de reden is voor scheidingen en voor ruzies thuis. Hè, dat op zichzelf kun je niet direct toeverwijzen aan het fiat financiële systeem. Want dan zou je kunnen zeggen dat iemand gewoon simpelweg niet genoeg geld heeft. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat op het moment dat geld alsmaar minder waard wordt en de man in het verleden alsmaar harder moest werken voor minder, dat hij er niet vrolijker van werd. He, dat hij gestresster werd, emotioneler werd en thuis ook een minder goede vader was. Als je meer tijd moet inwisselen voor steeds minder geld, ben je ook steeds minder thuis en kun je de vaderrol ook niet opnemen. Nou, waar heeft dat toe geleid? Dat er een mega gigantische stroming op gang kwam. He, de feministische beweging en nog meer propaganda. Dat vrouwen zelf een carrière moesten gaan nastreven. He, niet wilden, maar moesten. En toen kregen we dus een situatie dat dus de vrouwen zich ook op de arbeidsmarkt gingen bevinden in grote getalen en uiteindelijk in bijna een evenwicht met de man. Waardoor nu niet alleen de man gestrest thuiskomt, maar ook de vrouw gestrest thuiskomt. En daar is het kind natuurlijk, is het kind van de rekening letterlijk. Want je hebt twee ouders die alle twee weinig tijd en energie stoppen in het kind. Dus het kind wordt opgevoed door dat fiat gefundeerde onderwijssysteem. De ouders moeten alsmaar harder werken voor minder, doordat het geld minder waard wordt. Ze zullen ook minder tijd en energie voor zichzelf hebben. Dus de romantiek verdwijnt, de ruzies nemen toe en het opvoeden komt op een latere plaats. En als het al gebeurt, gebeurt het met veel stress, narigheid, negativiteit en emotionele reacties. En daardoor is echt de cornerstone of society, de familie, wordt dan onder druk gezet. En daardoor zie je ook in de data terug dat steeds meer mensen scheiden. Er wordt ook niet meer raar opgekeken als mensen bij wijze van spreken elders gaan kijken. Het wordt zelfs gestimuleerd. We hebben zelfs bedrijven die het soort van romantiseren om een soort second love te creëren. Eigenlijk krijg je een soort van, wat ik zeg, spiritueel failliete maatschappij, waarbij we het allemaal maar normaal zijn gaan vinden dat gezinnen constant maar uit elkaar gaan, omdat we allemaal die lage tijdsvoorkeur niet hebben, een hoge tijdsvoorkeur. Dat betekent dus dat ook we onbewust zijn opgevoed dat als iemand niet gelijk de persoon is die wij willen dat hij is, dat wij dan vinden dat we het recht hebben om elders te gaan kijken. Dus waar voorheen bij wijze van spreken nog jarenlang moeite werd gaan om bij elkaar te blijven, omdat het nuttig was om het gezin bij elkaar te houden, wordt er nu anders naar gekeken en is het allemaal helemaal prima om gewoon lekker uit elkaar te gaan en weer een volgende te proberen. Lukt het dan binnen 3 jaar niet? Wederom naar de volgende, wederom naar de volgende. En dit heeft enorme maatschappelijke consequenties. Let wel, voel je nou niet aangevallen dat als het jou overkomen is, dat ik vind dat dat slecht is? Helemaal niet. Het is allemaal subjectief. Hè? Dus er zijn geen objectieve waarheden. Ik denk alleen wel dat het objectief waar te nemen is dat deze gebroken vorm van geld ertoe leidt dat we er allemaal gestrest op worden. Dat we ook die hogere tijdsvoorkeur hebben, waardoor we ook niet meer snappen, hè, inherently, onbewust, omdat we ook niet zo opgevoed worden, dat het heel belangrijk is dat als het even tegen zit, dat je dan niet moet opgeven, maar juist harder moet werken. Nogmaals, niks wat echt goed is, komt snel. Dus als je succesvol wil worden als atleet, zul je keihard pijn moeten lijden. Als je succesvol wil worden als ondernemer, zul je keihard pijn moeten lijden en tijdelijk genoegen moeten nemen met minder, omdat je al je geld dat je verdient weer opnieuw moet investeren in jezelf en in het bedrijf en in bepaalde assets. En datzelfde geldt voor sociale relaties en romantische relaties. Een relatie wordt pas echt waardevol als je ook samen door de pijn heen kunt gaan. En besef dat dat er simpelweg fucking bij hoort, weet je wel. Ik bedoel, tegenwoordig als iets niet leuk is, oké, dan maar niet. Een film die niet binnen 10 minuten gelijk aanspreekt, nou dan maar de volgende. Een serie ook, dan maar doorspoelen. Weet je wel, sterker nog, we zitten tijdens series op ons telefoon. Weet je, we zitten tijdens films op het telefoon. We doen alleen maar constant multitasken omdat het niet snel genoeg iets oplevert. He, dus weet je, om terug te gaan naar de spiritualiteit van deze podcast, stillness is the key. Weet je, in sommige gevallen moet je juist de ruis onderdrukken, het geluid uitzetten, de pijn accepteren, met de pijn zitten, om vanuit daar te groeien en vanuit daar weer samen naar een oplossing te kunnen zoeken. Nou, dus ik denk dat 4 en 5, nou eigenlijk alle 5 horen ze bij elkaar, weet je, wetenschap, onderwijs, gezondheid, dus voeding en overconsumptie, hoge tijdsvoorkeur, dus dat onbewuste effect van een fiat systeem dat alsmaar minder geld waard wordt. En dan die consequenties met betrekking tot de maatschappij, waarin we allemaal steeds harder worden, individualistischer worden, steeds meer scheid aan elkaar hebben, elkaar niet meer helpen als we op straat rondlopen. Andere kleuren niet meer kunnen accepteren als iemand ons niet gelijk met ons eens is. We worden zo ontiegelijk onrustig en we hebben zoveel leegte in ons, omdat we alles maar proberen op te vullen met geluid van buitenaf, met kleur van buitenaf, dat we niet meer beseffen dat daar het geluk helemaal niet zit. En ja goed, laten we eerlijk zijn, dat is wel echt spiritueel faillissement. Op het moment dat jij niet die connectie met je kinderen weet te kunnen maken, hè, dat je al 6 jaar een kind hebt, of 8 jaar of 10 jaar, en dat je eigenlijk niet met elkaar mooie tijd doorbrengt, ja, dan zul je toch achter je oren moeten krabben dat je ergens een afslag gemist hebt, weet je. Waar draait het allemaal om? Draait het dan echt om jouw fucking carrière? No fucking way. Dat is allemaal egocentric bullshit, weet je wel. En dat wordt dus allemaal maar gepropageerd, dat is wat belangrijk is. En dan kan je die dure auto kopen en dan kun je dat dure huis kopen en je kan al die waanzin, wat niets dan leegte is en het opvullen van trauma is, om er volgens achter te komen dat het nog steeds de pijn niet opgelost heeft en dat we nog steeds die pijn ervaren. Ja, dat maakt het voor mij denk ik gewoon eenvoudig, jongens. Van joh, weet je, we kunnen dit allemaal per tak met elkaar gaan bespreken, oplossen. Je kan spirituele groei activeren door psychedelics te gaan doen, ayahuasca te gaan doen. Je kan naar een psycholoog toe gaan. Je kan simpelweg naar de sportschool toe gaan en weer hard gaan trainen. Je kan buiten gaan lopen, touch some grass, weet je. Je kan gaan mediteren bij allerlei mooie bewegingen. En ik denk dat het allemaal werkt. Maar het is allemaal één van deze takken. En ik denk dat de source of all evil is het fiat systeem. Het vergiftigt ons zonder dat we het doorhebben. En als je dat gaat begrijpen, of als je daar in ieder geval voor open staat en daar onderzoek naar gaat doen, dan, want ik ben er vrij snel doorheen gegaan, ondanks dat ik alweer 50 minuten met elkaar loop te lullen, is het toch zo dat het snel is gegaan, denk ik. En dat als je hier echt meer tijd en energie in stopt, dat je ook tot diezelfde conclusie zou komen dat als wij een vorm van geld hebben dat niet centraal wordt aangestuurd, zeker gemanipuleerd, zeker afgepakt, zeker geïnflateerd, dan kom je bij een vorm van geld dat spiritueel past bij spirituele groei in plaats van bij spirituele faillissement. Een geld dat onze tijd en energie waardeert en respecteert en waard is. Oftewel, ik stop tijd en energie om waarde te creëren. Ik krijg daar waarde voor terug in de vorm van geld dat niet gemanipuleerd, geconfiskeerd of geïnflateerd kan worden. Zodat ik het tijdelijk kan opslaan in een geld dat gedecentraliseerd en veilig is van al die gevaren. Ja, dan kom je natuurlijk uit op Bitcoin. Dus kortom jongens, en dan gaan we het afsluiten. Je lekt tijd, energie en geld in het fiat systeem. Het is denk ik heel mooi om weer te geven. Een groene batterij, hij zit vol aan het begin. En het wordt alsmaar leger als jij in een fiat systeem of op een fiat standaard blijft leven. Maar ga jij gedeeltelijk of in zijn totaliteit vroeg of laat naar een Bitcoin standaard, waarbij je een geld hebt dat niet op die manier kan worden gemanipuleerd, dan ga je steeds meer tijd, energie en geld overhouden. En dat betekent dat dus ook dat je, ja, zoals dat dan heet, fuck you money krijgt, waardoor je in ieder geval meer tijd en energie over hebt voor je gezin, voor maatschappelijk belangrijke zaken, voor een stukje spirituele groei, voor het helpen van anderen, voor het nadenken over waar je dan gelukkig van wordt, bijvoorbeeld het sporten. Dan kan je ook nadenken om je tijdsvoorkeur te gaan verlagen en juist te investeren in dingen die belangrijk zijn omdat die later veel opleveren, zoals bijvoorbeeld sociale relaties of de relatie met je kind, of zoals sporten, zodat je later fitter bent en vitaler bent. Of zoals mediteren, zodat je meer geestelijke ruimte en rust kunt vinden als het moeilijk wordt. Of aan je mindset kan gaan werken om een constructieve mindset te hebben die jou jouzelf juist omhoog praat in plaats van naar beneden praat als het even tegen zit. Denk ook aan gezondheid, dat je dus echt andere keuzes gaat maken met betrekking tot voeding. Dat je geen plastic rommel meer gaat kopen voor je kinderen. Of dat je geen nog duurdere auto wil, alleen maar omdat je buurman een duurdere auto heeft. Dat je oké bent met de status quo van dit moment en vooral wilt groeien op andere vlakken in plaats van dingen die jou ongezond maken. Waarbij je kan gaan nadenken met elkaar om misschien op een nieuwe school te bouwen, een nieuw onderwijssysteem te bouwen waarbij al die punten die ik heb benoemd wel geleerd worden. Hè, dat zou zomaar kunnen. Ik zeg niet dat ik alle wijze in de pacht heb. Hè. Ik bedoel, dat moet je gedecentraliseerd met elkaar bepalen. En dan zou je ook weer verschillende stromingen krijgen met verschillende uitkomsten. En het is al fijn, want dan gaan ideeën met elkaar concurreren. Dat is de bedoeling van een vrije markt. Dat het een onderwijsidee heeft en de ander een ander onderwijsidee. Die concurreren met elkaar. Nou, dan krijg je misschien een niche-markt van mensen die zeggen, ik hou van dat idee, dus ik ga daar extra voor betalen, ik ga daar naartoe. Maar het overgrote merendeel gaat dan naar dat andere idee, omdat dat gewoon de concurrentiestrijd gewonnen heeft met die andere ideeën. En dat is al fijn, weet je wel. Dan krijg je die absolute waarde die we nodig hebben om met elkaar te kunnen groeien en kinderen op een veel hoger niveau te krijgen als ze 16, 17 of 18 zijn, zodat ze wel de juiste beslissingen kunnen nemen en die nieuwe generatie voor een verbeterde maatschappij zijn. En dan kom je natuurlijk ook op wetenschap, waarbij kinderen die zo worden opgevoed, zullen ook meer vanuit de fuck you money budget gaan denken. En ze denken, ja, ik ga gewoon onderzoeken wat waar is. En dan wil ik dat kunnen presenteren, ongeacht wie mij wel of niet bepaalt en betaalt en wat eruit moet komen. En dan krijg je dus ook competitie daarin. Hè? Verschillende vormen van geld kunnen verschillende vormen investeren. Waardoor de wetenschap ook gedecentraliseerder wordt. En dus ook meerdere waarheden en ideeën met elkaar kunnen concurreren. Waardoor degene die door de meerderheid wordt gevoeld als juist, wint. In plaats van gecentraliseerd gestuurd door de overheid en de daarbij behorende media. Dus kortom, stop met het lekken van tijd, energie en geld. En denk ook hierover na als je in Bitcoin geïnvesteerd bent of als je je tijd en je energie daarin spaart, als de fiatprijs tijdelijk naar beneden komt. Denk daarover na, zodat je rustig kan blijven op die momenten. Want jongens, in het fiatsysteem worden we er helaas niet leuker op. En ik ben met een aantal mensen op dit moment bezig om mooie events op te zetten, een mooi netwerk op te zetten waarin we met elkaar juist vanuit van het fiatisme afscheid kunnen nemen. En juist die spirituele groei weer met elkaar kunnen opzoeken. En nogmaals, als je niet echt van de spiritualiteit bent, omdat het wat abstract klinkt of een beetje woehoe klinkt, we kunnen dat super concreet maken en dat heb ik eigenlijk in deze podcast al gedaan. Het is eigenlijk gewoon überhaupt groei. En überhaupt tijd en energie spenderen aan de dingen die je daadwerkelijk leuk vindt, weet je wel. Dat kan gewoon. Daar is het leven ook voor bedoeld. Een biologische ervaring. Ja, we moeten ook creëren en produceren en geld verdienen. Maar dat betekent niet dat het aan de achterkant van ons gestolen kan worden voor doeleinden waar we het niet per se mee eens zijn. Dus als we willen ophouden met of willen stoppen dat we er helaas niet leuker op worden, dat je op straat weer daadwerkelijk voor iemand stopt om iemand te helpen oversteken. Eigenlijk alle dingen die ons altijd zo leuk en fatsoenlijk maken. Bovendien moet jij ook beseffen dat als je iemand helpt, dat je er dan daadwerkelijk die dag veel beter van voelt dan wanneer je een beetje geld hebt verdiend. Of dan dat je dure auto weer voor de deur staat, weet je wel. Dus die dingen van waar zit geluk, weet je, dat is uiteindelijk de zoektocht die ik denk dat wordt opgezocht op het moment dat we van het fiat-systeem afkomen. Dus ik zou willen zeggen, ik stop even met delen nu. Dit is voldoende voor nu. Ik zou zeggen, als jij dit interessant vindt en je wil de diepte in over die financiële instrumenten en over dat systeem, Bitcoin Economics Unseen, kijk even op de website bitcoineconomicsunseen.nl inmiddels. We hebben het is nog een Engelse website, maar het is .nl, wordt ook een Nederlandse website. En dan kun je ook kijken hoe het is om aan te sluiten bij een groep individuen die hier wekelijks over na wil denken en logica uit wil trekken. Om alvast dat fuck you money budget op te bouwen. Zodat je meer tijd en energie over hebt voor de dingen die jij daadwerkelijk goed dunkt. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Mocht je vragen hebben, drop ze op YouTube of in Spotify, Apple Podcast. En until we having meet again. Yes, bye bye.